Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastoris Gregis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, dat handelt over de bisschop, gepubliceerd op 16 oktober 2003, volgend na de synode over dit onderwerp. We zijn ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 6, in de gemeenschap van de kerken. De zorg voor al de gemeenten, naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 28. In zijn brief aan de christenen van Korinthe roept de apostel Paulus in herinnering wat hij allemaal voor het evangelie heeft geleden. Altijd op reis, gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in steden en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders, met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in koude en naaktheid. En afgezien van al het overige, dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. De gevolgtrekking waartoe hij komt is een hartstochtelijke. Niemand is zwak, of ik ben het ook. Niemand komt ten val, of het grijpt me in de ziel. Deze gevolgtrekking is als een spiegel voor het geweten van iedere bisschop, als lid van het bisschoppencollege. Het Tweede Vaticaans Concilie wijst hier nadrukkelijk op, door vast te stellen dat alle bisschoppen, als leden van het bisschoppencollege en krachtens instelling en aanwijzing van Christus, wettige opvolgers van de apostelen, verplicht zijn hun zorg op de gehele kerk te richten. Alle bisschoppen immers moeten de eenheid van het geloof en de voor de hele kerk geldende tucht bevorderen en beschermen. Zij moeten de gelovigen inleiden in de liefde voor het gehele mystieke lichaam van Christus, vooral voor zijn arme en beproefde ledematen, en voor degenen die omwille van de gerechtigheid vervolging lijden. Zij moeten tenslotte iedere werkzaamheid bevorderen die de gehele kerk aanbelangt, vooral om het geloof vooruit te doen gaan en het licht van de volledige waarheid over alle mensen te doen opgaan. Het staat trouwens vast dat zij door hun eigen kerk als een deel van de universele kerk goed te besturen, krachtdadig bijdragen tot het welzijn van het gehele mystieke lichaam, dat tevens een deel van kerken is. Zo komt het dat iedere bisschop tegelijkertijd in relatie staat met zijn particuliere kerk en met de universele kerk. De bisschop die zelf het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid van zijn particuliere kerk is, is ook de zichtbare band van de kerkelijke gemeenschap tussen zijn particuliere kerk en de universele kerk. Daarom resideren alle bisschoppen in hun particuliere kerken, verspreid over de hele wereld. Maar Zij bewaren tevens de hiërarchische eenheid met het hoofd van het bisschoppencollege en met het college zelf. Zo geven zij vastheid en uitdrukking aan de katholiciteit van de kerk en verlenen gelijktijdig aan hun eigen particuliere kerk het merkteken van de katholiciteit. Zo is iedere bisschop als het ware een schakel tussen zijn particuliere kerk en de universele kerk en een zichtbare getuigenis van de aanwezigheid van de ene kerk van Christus in zijn particuliere kerk. In de gemeenschap van de kerken vertegenwoordigt de bisschop dus zijn particuliere kerk. En in deze laatste is hij het symbool van de gemeenschap van de kerken. Middels het bisschoppelijke dienstwerk nemen de Portiones Ecclesiae deel aan de totaliteit van de Una Sancta, terwijl deze door het ambt tegenwoordig gesteld wordt in iedere Ecclesiae Portio. De universele dimensie van het bisschopsambt wordt volledig zichtbaar gemaakt en verwezenlijkt als alle bisschoppen in hiërarchische gemeenschap met de paus als college optreden. Plechtig verzameld in een ecumenisch concilie of verspreid over de hele wereld, doch altijd in hiërarchische gemeenschap met de paus, vormen zij de voortzetting van het apostelcollege. Doch ook op andere manieren werken alle bisschoppen onderling en met de paus samen in bonum totius ecclesiae. En dit gebeurt op de eerste plaats opdat het evangelie over de gehele wereld verkondigd mogen worden. En daarnaast om de veelvuldige problemen het hoofd te bieden, waarmee de verschillende particuliere kerken kampen. Tegelijk is ook de uitoefening van het Petrusambt voor het welzijn van de hele kerk en voor iedere particuliere kerk een echte hulp, evenals ook het optreden van het college als zodanig, om te garanderen dat in de particuliere kerken, toevertrouwd aan de herderlijke zorg van de individuele diocesane bisschoppen, de eenheid van geloof en de voor de gehele kerk geldende tucht bewaard mogen blijven. In de stoel van Petrus of de cathedra Petri vinden de bisschoppen, zowel ieder voor zich als verenigd tot college, het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid in het geloof en van de gemeenschap. De diocesane bisschop in relatie tot het hoogste gezag. Het Tweede Vaticaans Concilie leert ons het volgende. In de hun toevertrouwde bisdommen komt aan de bisschoppen, als opvolgers van de apostelen, krachtens hun ambt, die rechtstreekse op eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen bevoegdheid toe, welke door de uitoefening van hun herderlijk ambt wordt geëist. Zij het met volledig behoud van de bevoegdheid die de paus krachtens zijn ambt bezit, om bepaalde gevallen aan zichzelf of aan een andere gezagsinstantie voor te behouden. In de synodehal werd de vraag opgeworpen of de verhouding tussen de bisschop en het hoogste kerkelijke gezag niet in het licht van het subsidiariteitsbeginsel behandeld zou moeten worden, speciaal wat betreft de relaties tussen de bisschop en de Romeinse curie. Daarbij werd de wens geuit deze relaties vorm te geven volgens een communio-ecclesiologie, met inachtneming van gegeven bevoegdheden en daardoor tot een grotere decentralisatie te komen. Er is ook gevraagd na te denken over de mogelijkheid dit principe op het leven van de kerk toe te passen, waarbij in ieder geval rekening gehouden moet worden met het feit dat het constitutieve beginsel voor de uitoefening van het bisschoppelijke gezag de hiërarchische gemeenschap van de individuele bisschoppen met de paus en met het bisschoppencollege is. Het is bekend dat het subsidiariteitsbeginsel door mijn voorganger, Pius XI, zaliger gedachtenis, is geformuleerd voor de burgerlijke samenleving. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de term subsidiariteit nooit gebruikt. Wel heeft het concilie een aanzet gegeven tot een zekere verdeling tussen de structuren van de kerk en daarbij een nieuwe manier van denken over de theologie van het episcopaat in gang gezet, die reeds vrucht draagt bij de concrete toepassing van het collegialiteitsbeginsel op de kerkelijke gemeenschap. Wat betreft de uitoefening van het bisschopsambt waren de synodevaders echter van mening dat het begrip subsidiariteit dubbelzinnig is. Zij hebben opgeroepen tot een theologische verdieping van de essentie van het bisschoppelijk gezag in het licht van het communio-beginsel. Tijdens de synodevergadering was meermalen sprake van het communio-beginsel. Het gaat hierbij om een organische gemeenschap naar het beeld van het lichaam van Christus dat de apostel Paulus gebruikt wanneer hij de nadruk legt op de taken van wederzijdse ondersteuning en aanvulling tussen de verschillende leden van het ene lichaam. Om dit teruggrijpen op het communio-beginsel juist en doeltreffend te doen zijn, zullen enige vaste referentiepunten onvermijdelijk zijn. Daarbij moet voor alles in aanmerking worden genomen dat de diocesane bisschop in zijn particuliere kerk de totale, gewone, eigen en onmiddellijke macht bezit die nodig is voor het uitoefenen van zijn pastorale taak. Hij heeft dus een eigen invloedssfeer voor de zelfstandige uitoefening van zijn macht, die door de algemene wetgeving erkend en beschermd wordt. Anderzijds bestaat de macht van de bisschop naast de hoogste, eveneens bisschoppelijke, gewone en onmiddellijke macht van de paus over alle particuliere kerken en groeperingen ervan en over alle herders en gelovigen. Een ander vast referentiepunt dat ook niet uit het oog verloren mag worden, is dat de eenheid van de kerk gegrondvest is op de eenheid van het episcopaat, dat om één te zijn, één hoofd van het college nodig heeft. Op analoge wijze heeft de kerk om één te zijn, één kerk nodig als hoofd van de kerken, namelijk die van Rome, wier bisschop, de opvolger van Petrus, het hoofd van het college is. Als iedere particuliere kerk volledig kerk wil zijn, dat wil zeggen de particuliere representatie van de universele kerk met alle essentiële elementen en dus gevormd naar het model van de universele kerk, moet het hoogste gezag van de kerk aanwezig zijn. Het primaatschap van de bisschop van Rome en het bisschoppencollege zijn kenmerken van de universele kerk, die niet afgeleid zijn van het particuliere van de kerken, maar wel tot het wezen van iedere particuliere kerk behoren. Het ambt van de opvolger van Petrus, dat inherent is aan elke particuliere kerk, is een noodzakelijke uitdrukking van die fundamentele wederzijdse interioriteit tussen de universele kerk en de particuliere kerk. Wat het merkteken van de katholiciteit betreft, de kerk van Christus wordt volledig verwerkelijkt in iedere particuliere kerk, die alle natuurlijke en bovennatuurlijke middelen ontvangt om de zending te vervullen die God de kerk in de wereld opgedragen heeft. Een van die middelen is de gewone, eigen en onmiddellijke macht van de bisschop, die voor het uitoefenen van zijn pastorale taak, opnieuw munus pastorale, noodzakelijk is, maar waarvan de uitoefening toch van rechtswege of op grond van een verordening van de paus aan de algemene wetten en beperkingen van het hoogste of een ander kerkelijk gezag onderworpen is. De bevoegdheid tot het eigen bestuur, waartoe ook de uitoefening van het ware leergezag gerekend wordt, dat de bisschop in zijn bisdom wezenlijk toekomt, ontspringt aan die mystieke werkelijkheid van de kerk, die ervoor zorgt dat in de particuliere kerk de universele kerk immanent is, als gevolg waarvan ook het hoogste gezag aanwezig is. Dat we zeggen, de paus en het bisschoppencollege met hun hoogste, volledige, gewone en onmiddellijke gezag over alle gelovigen en herders. Volgens de leer van het Tweede Vaticaans Concilie worden de taak te onderrichten, het munus docendi, en de bestuurstaak, het munus regendi, dus ook het daartoe behorende leergezag en het bestuurlijk gezag, in de particuliere kerk van iedere diocesane bisschop van nature uitgeoefend in de hiërarchische gemeenschap met het hoofd van het college en met het college zelf. Dit gegeven verzwakt het bisschoppelijk gezag niet. Integendeel, het versterkt het, daar de banden van de hiërarchische gemeenschap die de bisschop aan de heilige stoel binden, een noodzakelijke coördinatie tussen de verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop en die van het hoogste gezag vereisen, die volgt uit het wezen van de kerk. Het goddelijk recht zelf beperkt de uitoefening van beide vormen van gezag. Daarom wordt de macht van de bisschoppen door de opperste en universele macht niet uitgewist, doch integendeel bevestigd, versterkt en verdedigd, terwijl de Heilige Geest de bestuursvorm die Christus voor zijn kerk heeft ingesteld, onwankelbaar in stand houdt. Zo heeft paus Paulus de VI bij de opening van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie treffend het volgende opgemerkt. Verspreid over de gehele aarde, verleent gij, eerbiedwaardige broeders, vorm en gestalte aan de ware katholiciteit van de kerk. Daarom hebt gij behoefte aan een middelpunt en een beginsel van eenheid in het geloof en de gemeenschap, dat gij juist in deze stoel van Petrus, de Cathedra Petri, vindt. Maar evenzo hebben wij uw voortdurende nabijheid nodig. De apostolische stoel verwacht van u een vergroting van zijn aanzien en van zijn menselijke en historische betekenis, maar ook een trouwe geloofsbeleving, een voorbeeld van plichtsbetrachting en troost in de beproevingen. De werkelijkheid van de gemeenschap die ten grondslag ligt aan alle binnenkerkelijke betrekkingen en die ook benadrukt is bij de discussie in de synode, is een verhouding van wederzijdsheid tussen de paus en de bisschoppen. Als namelijk enerzijds de bisschop, om volledig uitdrukking te geven aan zijn eigen ambt en de katholiciteit van zijn kerk te grondvesten, zijn eigen bestuursmacht, zijn munus regendi, moet uitoefenen in de hiërarchische gemeenschap met de paus en het bisschoppencollege, handelt de paus als hoofd van het college in de uitoefening van zijn dienstwerk als opperherder van de kerk, en dat is het munus supremi ecclesia pastoris, altijd in gemeenschap met alle andere bisschoppen, ja, zelfs met de hele kerk. Zoals de bisschop in de kerk nooit alleen is, maar voortdurend betrokken is op het college en het hoofd van het college, en door deze gesteund wordt, zo is ook de paus nooit alleen, doch altijd betrokken op de bisschoppen en door hen wordt hij gesteund. Dit is nog een reden waarom de uitoefening van de hoogste macht van de paus, de gewone, eigen en onmiddellijke macht van de bisschop in zijn particuliere kerk niet uitwist, maar die juist bekrachtigt, versterkt en geldigheid verleent. De bezoeken ad limina apostolorum. Uitdrukking van en tegelijkertijd ook middel tot gemeenschap tussen de bisschoppen en de stoel van Petrus, de cathedra Petri, is het bezoek ad limina apostolorum. Zo'n gebeurtenis omvat namelijk drie wezenlijke momenten die ieder hun eigen betekenis hebben. Op de allereerste plaats verwijst de bedevaart naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, naar het ene geloof, waarvoor zij in Rome met hun marteldood hebben getuigd. Daarmee verbonden is de ontmoeting met de opvolger van Petrus. Bij het ad limina bezoek komen de bisschoppen rond hem samen voor een uitwisseling van alle gaven die de Heilige Geest aan de kerk heeft geschonken, het zij op plaatselijk niveau en in de particuliere kerk, het zij op wereldniveau. Het gaat daarbij niet alleen maar om uitwisseling van informatie, maar bovenal om een versterking en bevestiging van de collegialiteit, collegialis confirmatio, in het lichaam van de kerk. Die collegialiteit bewerkt eenheid in verscheidenheid en doet een soort wederzijdse afhankelijkheid of perichoresis ontstaan tussen de universele kerk en de particuliere kerk, die men met de bloedsomloop kan vergelijken, die van het hart naar de ledematen gaat en weer terug. De van Christus uitgaande levensstroom verenigt alle delen, zoals het sap van de wijnstok doordringt in de ranken. Dit wordt heel bijzonder duidelijk in de Eucharistie, die de bisschoppen met de paus vieren. Iedere Eucharistie wordt inderdaad gevierd in gemeenschap met de eigen bisschop, met de paus en met het bisschoppencollege, en hierdoor met de gelovigen van de particuliere kerk en van de gehele kerk. Op deze wijze is de universele kerk aanwezig in de particuliere kerk en deze is met de overige particuliere kerken in de gemeenschap van de universele kerk ingeordend. Vanaf de eerste eeuwen is de kerk van Rome, waar Petrus en Paulus hun geloofsgetuigenis hebben afgelegd, het fundamentele referentiepunt voor de gemeenschap. Op grond van haar uitzonderlijke positie moet iedere particuliere kerk met haar in overeenstemming zijn, want zij vormt de ultieme garantie voor de ongeschonden overlevering, zoals die door de apostelen is doorgegeven. De Kerk van Rome is de voorzitter van de universele liefdesgemeenschap. Zij behoedt legitieme verschillen en waakt er tegelijkertijd over dat uitzonderlijkheid de eenheid niet alleen niet schaadt, maar deze juist dient. Dit alles maakt de gemeenschap van de verschillende kerken met de Kerk van Rome noodzakelijk, zodat alle zich kunnen terugvinden in de zuiverheid van de apostolische traditie en de eenheid van de kerktucht voor het veiligstellen van het geloof, de sacramenten en de concrete wegen tot heiligheid. Deze gemeenschap van de kerken komt tot uitdrukking in de hiërarchische gemeenschap van de individuele bisschoppen met de paus. Uit de gemeenschap van alle bisschoppen, cum Petro et sub Petro, die zich in liefde voltrekt, ontstaan voor allen de plicht samen te werken met de opvolger van Petrus voor het welzijn van de kerk en daarmee ook van iedere particuliere kerk. Het ad limina bezoek dient met name dit doel. Het derde aspect van het ad limina bezoek is de ontmoeting met de verantwoordelijken van de dicasteries van de Romeinse curie. In deze discussies hebben de bisschoppen rechtstreeks toegang tot kwesties die onder de bevoegdheid van de verschillende dicasteries vallen en worden zo op de hoogte gebracht van de verschillende thema's van de gemeenschappelijke pastorale zorg. In deze context hebben de synodevaders verzocht de frequentie van de contacten tussen de bisschoppen, individueel of verenigd in bisschoppenconferenties, in het kader van wederzijds begrip en vertrouwen op te voeren. Op die manier zouden de dicasteries rechtstreeks geïnformeerd kunnen worden over de concrete problemen van de kerken en hun universele dienstwerk beter uitoefenen. Samen met het vijfjaarlijkse rapport over de toestand van het bisdom zijn de ad limina bezoeken ongetwijfeld een doeltreffende manier om tegemoet te komen aan de behoefte van wederzijdse kennis die ontstaat uit de ware gemeenschap tussen de bisschoppen, en met de paus. Het bezoek van de bisschoppen aan Rome kan zelfs een goede gelegenheid bieden, enerzijds om het antwoord op vragen die zij aan het dicasterie hebben voorgelegd te bespoedigen, en anderzijds, indien zij dat wensen, om een individueel of gezamenlijk overleg te vergemakkelijken, met het oog op de voorbereiding van documenten die van aanzienlijk algemeen belang zijn. Bovendien kunnen bij deze gelegenheid bisschoppen op doeltreffende wijze geïnformeerd worden over nog te verschijnen documenten, die de Heilige Stoel aan de hele kerk of aan bepaalde particuliere kerken beoogt te richten. De bisschoppensynode. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat iedere algemene vergadering van de bisschoppensynode in zekere zin als uitdrukking van het episcopaat op een bijzondere manier de geest van gemeenschap toont, die de bisschoppen met de paus en de bisschoppen onderling verenigt, door onder leiding van de Heilige Geest een diepgaand kerkelijk oordeel mogelijk te maken over de verschillende problemen waarmee de kerk te kampen heeft. Het is bekend dat tijdens het concilie de wens naar voren kwam dat de bisschoppen de paus bij de uitoefening van zijn ambt beter zouden moeten kunnen steunen. Dat was de reden waarom mijn voorganger, Paulus VI, de bisschoppensynode in het leven riep, waarbij hij evenwel niet voorbij ging aan de bijdrage die het college der kardinalen in deze reeds leverde. Middels dit nieuwe orgaan kon de collegiale hartelijkheid en de zorg van de bisschoppen voor het welzijn van de hele kerk doeltreffender tot uitdrukking worden gebracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat de bisschoppen in eenheid van geloof en liefde met hun raad de paus bij de uitoefening van zijn apostolisch dienstwerk waardevolle hulp kunnen verlenen, zowel wat betreft het bewaren van geloof en zeden, als ook wat betreft de handhaving van de kerktucht. Het uitwisselen van informatie over de particuliere kerken is inderdaad een waardevolle methode om de gemeenschap te versterken, daar het de overeenstemming aangaande beslissingen, ook op het gebied van het leergezag, vergemakkelijkt. Iedere algemene vergadering van de bisschoppensynode is een diepgaande ervaring van kerkzijn, al blijft de praktische uitvoering altijd voor verbetering vatbaar. De bisschoppen die in de synode bijeen zijn, vertegenwoordigen op de eerste plaats hun eigen particuliere kerken, maar ze besteden ook aandacht aan de bijdragen van de bisschoppenconferenties die hen afgevaardigd hebben, en wier standpunt aangaande de te behandelen vragen zij naar voren brengen. Zo geven zij uitdrukking aan de wensen van het hele hiërarchische leven van de kerk, en in zekere zin van het hele godsvolk, waarvan zij de herders zijn. De synode is een gebeurtenis waarbij op bijzondere wijze zichtbaar wordt dat de opvolger van Petrus in de uitoefening van zijn ambt steeds in gemeenschap is met de overige bisschoppen en met de hele kerk. Hierover stelt het wetboek van kanoniek recht. De bisschoppensynode heeft tot taak de te behandelen onderwerpen te bespreken en hieromtrent wensen te uiten. Nooit echter om ter zake beslissingen te nemen en decreten uit te vaardigen, tenzij de paus in bepaalde gevallen aan de synode beslissende macht gegeven heeft, in welk geval het hem toekomt de beslissingen van de synode te bekrachtigen. Het feit dat aan de synode normaal gesproken een adviserende en geen besluitvormende rol toekomt, vermindert het belang ervan niet. In de kerk is namelijk het doel van ieder collegiaal orgaan, of het nu adviserend of besluitvormend is, altijd op de waarheid of op het welzijn van de kerk gericht. Als het gaat om het vaststellen van het gemeenschappelijk geloof, wordt de consensus ecclesiae niet bepaald door het tellen van de stemmen, doch is de vrucht van het werk van de geest, die de ziel van de enige kerk van Christus is. Juist omdat de synode in dienst van de waarheid en van de kerk staat, en daarmee de medeverantwoordelijkheid van het hele episcopaat in eenheid met zijn hoofd voor het welzijn van de kerk tot uitdrukking brengt, geven de bisschoppen met het uitbrengen van hun adviserende of besluitvormende stem, samen met de andere deelnemers aan de synode, gestalte aan hun deelname aan het bestuur van de universele kerk. Evenals mijn vereerde voorganger Paulus VI, heb ook ik altijd de voorstellen en standpunten van de synodevaders zeer gewaardeerd en ze mee laten wegen bij het opstellen van een document waarin de resultaten van de synode worden samengevat en dat ik daarom graag aanduid als postsynodaal. Gemeenschap tussen de bisschoppen en de particuliere kerken op plaatselijk niveau. Behalve op het niveau van de universele kerk zijn er vele en verschillende vormen waarin de bisschoppelijke gemeenschap en daarmee de zorg voor alle zusterkerken daadwerkelijk tot uitdrukking kan worden gebracht. De wederzijdse betrekkingen tussen bisschoppen overstijgen ver de institutionele kaders. Het levendige bewustzijn van de collegiale dimensie van het hun opgedragen dienstwerk moet hen ertoe brengen onder elkaar, op de eerste plaats in de context van de bisschoppenconferentie, zowel op het niveau van de kerkprovincie als op het niveau van de kerkelijke regio, vele vormen van sacramenteel broederschap te scheppen, van wederzijdse aanvaarding en waardering tot verschillende uitingen van christelijke liefde en praktische samenwerking. Zoals ik reeds eerder geschreven heb. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er veel gedaan aan de hervorming van de Romeinse Curie, de organisatie van synodes en het functioneren van de bisschoppenconferenties. Maar er blijft ongetwijfeld nog veel meer te doen. Wil men de mogelijkheden van deze communio-instrumenten volledig benutten? Ze zijn immers in deze tijd bijzonder geschikt om zo nodig vlug en doeltreffend te kunnen reageren bij onderwerpen waarmee de kerk in deze snel veranderende tijden geconfronteerd wordt. In deze nieuwe tijd moeten wij ons allen harder inspannen om de middelen en mogelijkheden te benutten en te ontwikkelen, waardoor de gemeenschap tussen de bisschoppen en de kerken bevorderd wordt. Al het handelen van de bisschop in het uitoefenen van zijn eigen pastorale dienst is immers een handelen binnen het college. Of het nu gaat om de dienst aan het woord van God, of om het bestuur van de eigen particuliere kerk, of om een in broederlijke overeenstemming genomen beslissing met betrekking tot andere particuliere kerken van dezelfde bisschoppenconferentie, in de kerkprovincie of in de regio. Het blijft altijd handelen binnen het college, omdat het gebeurt in gemeenschap met alle andere bisschoppen en met het hoofd van het college, waarbij de eigen pastorale verantwoordelijkheid onverlet blijft. Dit alles vindt zijn grond niet zozeer in nuttige menselijke samenwerking, als wel in medezorg voor de andere kerken, omdat iedere bisschop ingevoegd is in en betrokken bij een orgaan of college. Inderdaad is iedere bisschop tegelijkertijd, zij het op verschillende wijzen, verantwoordelijk voor de particuliere kerk, voor de naburige zusterkerken en voor de universele kerk. Terecht hebben de synodevaders opnieuw bevestigd. Omdat zij in gemeenschap met elkaar leven, moeten de bisschoppen de moeilijkheden en het lijden van hun medebroeders in het bisschopsambt als de hunne beschouwen. Om deze gemeenschap te bevestigen en te versterken, moeten individuele bisschoppen en bisschoppenconferenties zorgvuldig de mogelijkheden onderzoeken die hun kerken ter beschikking staan om de armere kerken te helpen. Wij weten dat een dergelijke armoede zowel uit een groot gebrek aan priesters en andere zielzorgers kan bestaan, als uit een ernstig gebrek aan materiële middelen. In beide gevallen leidt de verkondiging van het evangelie daaronder. Daarom neem ik hier de gedachtegang van de synodevaders over die wij reeds bij het Tweede Vaticaans Concilie vinden. Dat de betrekkingen van broederlijke solidariteit tussen de kerken van de eerste evangelisatie en de zogenaamde jonge kerken bevorderd moeten worden, hetgeen geconcretiseerd kan worden ook door het opzetten van partnerschappen, door het uitwisselen van ervaringen en pastorale plannen en door financiële hulp. Zo toont de kerk zich werkelijk als gezin van God, waarin de sterkere, de zwakkere tot welzijn van allen ondersteunen. Zo krijgt de gemeenschap van de bisschoppen vorm in de gemeenschap van de kerken, die zich ook uit in liefdevolle zorg voor die herders die, meer dan hun broeders in het bisschopsambt en in eerste instantie door plaatselijke omstandigheden, te lijden hebben gehad of nog te lijden hebben, meestal omdat zij delen in het lijden van hun gelovigen. Nog een groep herders die op grond van hun toenemend aantal bijzondere aandacht verdienen, wordt gevormd door de emeritusbisschoppen. In de liturgie ter afsluiting van de 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode heb ik, samen met de synodevaders, dikwijls aan hen gedacht. De hele kerk heeft grote waardering voor deze dierbare broeders die belangrijke leden van het bisschoppencollege blijven. Zij dankt hen voor de pastorale dienst die zij verricht hebben en nog steeds verrichten, daar zij hun wijsheid en hun ervaring aan de gemeenschap ter beschikking stellen. De huidige gezagsdragers mogen niet verzuimen goed gebruik te maken van dit persoonlijke, geestelijke erfgoed dat ook een kostbaar deel vormt van de herinnering van de kerk die zij jarenlang geleid hebben. Er moet alles aan gedaan worden om hun levensomstandigheden, vrij van geestelijke en financiële zorgen, onder de omstandigheden die zij redelijkerwijze kunnen verlangen, te waarborgen. Ook zou moeten worden gekeken hoe zij hun ervaring ten dienste kunnen stellen van de verschillende instellingen van de bisschoppenconferentie. De Oosterse katholieke kerken. In dezelfde context van gemeenschap tussen de bisschoppen en de kerken hebben de synodevaders apart aandacht besteed aan de Oosterse katholieke kerken, waarbij zij de rijkdom van de oude en eerbiedwaardige tradities hebben beschouwd, die een levende schat zijn, die naast de vormen van de Latijnse kerk bestaat. De twee samen belichten duidelijker de katholieke eenheid van het heilig godsvolk. Er kan geen twijfel over bestaan dat aan de katholieke kerken van het Oosten, op grond van hun geestelijke, theologische, liturgische en kerkrechtelijke overeenkomst met de orthodoxe kerken en de overige Oosterse kerken, die nog geen volledige gemeenschap met de katholieke kerk hebben, vooral een zeer bijzondere rol toekomt bij de bevordering van de eenheid van de christenen van het Oosten. Zij zijn daartoe geroepen, zoals alle kerken, door gebed en een voorbeeldig christelijk leven. Daarnaast zijn zij geroepen hun trouw aan de oude oostelijke tradities als hun specifieke bijdrage te leveren. De patriarchale kerken en hun synodes. Onder de instellingen van de Oosterse katholieke kerken nemen de patriarchale kerken een bijzondere plaats in. Ze behoren tot de kerken die, zoals het Tweede Vaticaans Concilie vaststelt, door de goddelijke voorzienigheid in de loop der tijden tot meerdere organisch verbonden groepen zijn uitgegroeid, met een eigen kerktucht en eigen liturgische gebruiken, evenals een gemeenschappelijk theologisch en geestelijk erfgoed, waarbij zij de eenheid in het geloof en de enige goddelijke instelling van de universele kerk hebben bewaard. Hun bijzondere waarde bestaat erin dat zij, als het ware als moeders in het geloof, andere kerken hebben voortgebracht die in zekere zin hun dochters zijn en daarom tot in onze tijd door een nauwe band van liefde in het sacramentele leven en in wederzijdse eerbiediging van rechten en plichten aan hen gebonden zijn. De instelling van het patriarchaat in de kerk is zeer oud. Er is reeds sprake van bij het Eerste Ecumenische Concilie van Nicea. En het is door de Eerste Ecumenische Concilies erkend. Tot op de dag van vandaag is het de traditionele bestuursvorm in de Oosterse kerken. Van oorsprong en structuur is het een kerkelijke instelling. Daarom heeft het Tweede Vaticaans Concilie de wens geuit dat, waar nodig, nieuwe patriarchaten worden opgericht. De instelling daarvan is voorbehouden aan de Ecumenische Kerkvergadering of aan de bisschop van Rome. Wie in de Oosterse kerken boven bisschoppelijke en boven regionale macht uitoefent, zoals de patriarchen en de synodes van de patriarchale kerken, delen in het hoogste gezag dat de opvolger van Petrus over de gehele kerk heeft. Dit gezag oefent de patriarch uit met inachtneming van het primaatschap van de bisschop van Rome en ook van het ambt van de individuele bisschoppen, zonder in hun bevoegdheden te treden of de vrije uitoefening van hun eigen taken te belemmeren. De betrekkingen tussen de bisschoppen van een patriarchale kerk en de patriarch die van zijn kant de bisschop van de patriarchale eparchie is, ontwikkelen zich op basis van de reeds in de oudheid vastgelegde canonis apostolorum. De bisschoppen van ieder land moeten weten wie onder hen de eerste is en moeten hem als hun hoofd beschouwen en niets belangrijks zonder zijn toestemming doen. Iedereen moet zich slechts bezighouden met datgene wat zijn district en de daarvan afhankelijke gebieden betreft. Maar ook de eerste onder hen moet niets ondernemen zonder de instemming van allen, zodat er eensgezindheid mogen heersen en God verheerlijkt wordt door Christus in de Heilige Geest. Deze kanon brengt de zeer oude praktijk van de synodaliteit in de Oosterse kerken tot uitdrukking. Tegelijk wordt daarmee het theologische fundament en de doxologische betekenis verklaard, dat er namelijk duidelijk aan wordt vastgehouden dat het synodale handelen van de bisschoppen in eensgezindheid eer brengt aan de drie-ene God en hem verheerlijkt. In het synodale leven van de patriarchale kerken moet dan ook een doeltreffende uitwerking van de collegiale dimensie van het bisschopsambt onderscheiden worden. Alle geldig gewijde bisschoppen nemen aan de synode van hun patriarchale kerk deel als herders van een deel van het godsvolk. De rol van de eerste, primus, dat we zeggen de patriarch, wordt echter erkend als constituerend element van het collegiale handelen. Er is namelijk geen collegiaal handelen zonder een als zodanig erkende eerste, primus. De synodaliteit vernietigt of vermindert echter niet de autonomie van iedere bisschop in het bestuur van zijn eigen kerk. De collegiale gezindheid van de bisschoppen, die mede verantwoordelijk zijn voor alle particuliere kerken van het patriarchaat, wordt er daarentegen door versterkt. De werkelijke bestuursmacht van de patriarchale synode wordt erkend. Deze kiest namelijk de patriarch en de bisschoppen voor de ambten binnen het gebied van de patriarchale kerk, evenals de kandidaten voor de ambten buiten de grenzen van de patriarchale kerk, die ter benoeming aan de paus moeten worden voorgedragen. Afgezien van de toestemming en het overleg, nodig voor bepaalde handelingen die binnen de bevoegdheid van de patriarch vallen, kan de synode ook wetten uitvaardigen die binnen, en in het geval van liturgische wetten ook buiten, de grenzen van de patriarchale kerk geldig zijn. De synode is ook, onverlet de bevoegdheid van de heilige stoel, de hoogste rechterlijke instantie binnen de grenzen van de patriarchale kerk. Voor de behandeling van de belangrijkste zaken, in het bijzonder die de actualisering van vormen en methoden van het apostolaat betreffen, evenals de kerktucht, maken de patriarch en de patriarchale synode gebruik van de raadgevende medewerking van de patriarchale raad, die de patriarch minstens eens in de 5 jaar bijeenroept. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Gregis over de bisschop, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 16 oktober 2003. Volgende keer gaan wij verder en zullen we het hebben over de organisatie van de metropolitane zetel en van de kerkprovincies. Dat is voor een volgende keer en zo gaan we opnieuw over naar de Latijnse kerk, nadat we de Oosterse kerken hebben besproken. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.